Morgen gemeente, daar ben ik weer, zou ik bijna zeggen. Hartelijk welkom aan deze eredienst op de eerste paasdag en ik mag u begroeten met de groet waar christenen elkaar al eeuwen mee begroeten op de paasmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppen. De eerste collecte zal zijn voor het jeugdwerk, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden, de derde bij de uitgang en in de koffiehoek, van harte aanbevolen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Van Delen van Laar. Zij verblijft momenteel in het gasthuis, kamer Leipoort nummer 19. Wij zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. De diensten voor Develente zondag 23 april om 9:30 in de Exoduskerk. Dominee H. Poot uit Oosternieland. Dit is in verband met een jazzdienst in de Grote Kerk. Om 5:15 smiddags in de Exoduskerk. Dominee H. Donke uit Renswoude. Voor vanavond bent u al hartelijk uitgenodigd voor de paasprijs hier in de Grote Kerk. Aanvang zal zijn 7:00. En zoals gebruikelijk op de eerste paasdag is er vandaag geen zondagsschool. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen in de Exoduskerk. De dienst begint om 4:45. De voorganger in deze dienst is dominee J.E. de Groot uit Ede. Dan wens ik u, rest mij nog u een gezegende dienst te wensen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heere, en van de Heilige Geest. Amen. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. Wij zingen de overwinning op het rijk van de dood uit en wij prijzen God en loven hem met de woorden van Psalm 97. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u. In uw heiland. Psalm 97, couplet 1. De opstanding van Jezus Christus is de bron van nieuw leven, zodat ook wij elke dag opgewekt zullen leven. De opstanding van Jezus Christus moedigt ons daar ook toe aan. Wij laten ons aanmoedigen met de woorden van de apostel Paulus uit de Colossensebrief. Wij lezen en horen de eerste 17 versen en zingen daarna: beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Aangezien u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu, leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in alle. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, met lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere onze God en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Wij loven en wij prijzen u, Heer God Almachtig, Vader, Zoon en Geest, voor deze dag die wij mogen vieren. Een opstandingsdag, omdat u, Heer Jezus Christus, toen en daar opgestaan bent, opgewekt bent. Wij kunnen dat met ons verstand en met ons hart nauwelijks omvatten. Wij roepen dat uit en bidden u, o Heilige Geest, laat het ons telkens geloven. Midden in een gebroken wereld, waar dood en terreur oppermachtig lijken, vieren wij Pasen. Heren in de hemel, laat die werkelijkheid van Pasen landen in ons leven. Ook vandaag. En vanuit deze dag ook weer morgen en overmorgen. dat we opgewekte mensen zullen zijn. In de omstandigheden waarin we zijn. In de mooie omstandigheden, maar ook in de moeilijke omstandigheden. Dat we hoopvolle mensen zullen zijn. Laat dat de vrucht van deze dienst zijn. Wij loven en wij prijzen u, ook daartoe zijn we samen. Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen. Neem ons daarin mee. En geef dat wij door ons zingen, door ons loven en prijzen ook de ander erin meenemen. Wij danken u dat we hier zijn als broeders en zusters, door u aan elkaar gegeven. Als broze mensenkinderen. Als zondige mensenkinderen, maar die weten van Jezus. Die verzoening heeft bereid en die uit de dood is opgestaan. Heer in de hemel, wees zelf als de levende in ons midden. Ontmoet ons. Vanuit uw woord. We bidden u voor de kinderen die er zijn. Dat ze iets van Pasen mogen begrijpen met hun hoofd en met hun hart. En dat ze er blij van worden. We bidden u voor de tieners en de jongeren. Vaak zoveel vragen. Soms ook zo bang en zo angstig. Laat de boodschap van Pasen hen zo raken. Dat ze moed ontvangen. We bidden u voor mensen in de kracht van het leven. In de drukte en de chaos. O Heere, vervoeg de werkelijkheid van Pasen in hen. Dat zij juist ook in dat wat zij doen en laten, elke dag laten zien dat zij opgewekte mensen zijn. We bidden u voor broeders en zusters in de avond van het leven. Geef dat ze leren dat het eeuwige leven nabij is vanwege Jezus. Wij bidden u voor hen in het bijzonder die lijden aan ziekte en gebrokenheid. Van wie het leven, dit aardse leven, zo kapot is. O Heere, geef hen hoop. En van daaruit misschien ook wel de ruimte om te klagen. Laat hen niet los. Zo roepen we u aan. Hoor ons, Heere. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit de Bijbel, Markus 16, de eerste 8 versen. De meeste uitleggers denken, misschien ook wat terecht, dat hiermee eigenlijk het Bijbelboek wordt afgesloten. Wat er verder volgt, vanaf vers 9 en verder, dat dat er later als daar is bijgeplakt, omdat men het anders toch maar een beetje een somber einde vond. Want het eindigt anders met bange vrouwen. Nou, wij lezen ook dat latere gedeelte wel als behorend tot de schrift. Maar het is inderdaad wel zo dat Marcus in weinig woorden relatief ook heel reëel is in de angst die hij beschrijft van de vrouwen bij het graf. Die zijn niet gelijk in de gloria, zo blijkt wel. Marcus 16. En toen de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht. Aromata, staat er dan in het Grieks. Om hem te zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen en zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u volgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Wij luisteren naar Gods stem vanuit dit gedeelte en wij zingen straks, na het amen van de verkondiging, psalm 118, couplet 10 en 11. De kinderen hebben een kerkboekje gehad bij het binnenkomen van de dienst. Ik zal straks nog wel een keer iets zeggen wat je daar echt in op kan schrijven. Want ik heb ook even zo'n mooi kerkboekje meegenomen. Maar ik heb gezien dat er een heel groot leeg vak is. Maak een tekening bij de preek of schrijf op wat je belangrijk vindt om te onthouden. Nou, dat mag je natuurlijk zelf doen. Maar ik zal straks ook nog wel iets zeggen wat belangrijk is om te onthouden. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Hij is wel erg eerlijk, hè? Markus, de evangelist. Want wanneer hij zijn evangelie opschrijft, en de meeste uitleggers denken dat dat zo ergens tussen het jaar 55 en 65 na Christus is gebeurd. Wanneer hij zijn evangelie opschrijft, moffelt hij niet de angst en de ontzetting van die vrouwen weg. Hij photoshopt het plaatje niet. Integendeel. Hij beschrijft het heel eerlijk. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Dat is wel eerlijk. Dat Marcus niet denkt, nou ja, dat was wel zo, maar goed, later werd het toch gauw weer anders. Dus ik doe dat maar een beetje zo, want dat is natuurlijk gewoon een beetje jammer eigenlijk. Nee, hij schrijft dat op. De Bijbel is een eerlijk boek. Ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Die vrouwen die gingen met een, ik zou haar zeggen, met een rondgang het graf uit. Weg. Bang. Door dat zo eerlijk op te schrijven en niet weg te moffelen, maakt Marcus ons twee dingen duidelijk. Allereerst, wie Pasen werkelijk tot zich door laat dringen, die staat te trillen op zijn benen. Niet te geloven. Niet te geloven. Zo kunnen wij dat toch wel eens zeggen, als we iets bijzonders meemaken. Niet te geloven. Nou, dat gebeurt hier. Dit is niet te geloven. Ik sta te trillen op mijn benen. Dat is het eerste wat Marcus ons als het ware leert. Juist door deze angst te laten staan. dat die boodschap van Pasen als haar ontzetting geeft. Kan niet waar zijn. En de tweede is, nou ja, het is dan wel Pasen, maar het duurt vervolgens wel vaak even voordat het bij ons, in ons hoofd en in ons hart en in onze handen Pasen wordt. Voordat dat echt bij ons doordringt. En wij er werkelijk uit gaan leven. Dat duurt vaak wel even. Zo was het toch ook bij die vrouwen? Die twee dingen. Dat Pasen iets is waarvan je vaak staat te trillen op je benen. Als je het echt tot je door laat dringen. En dat het vaak wel even duurt voordat het doordringt. Die twee dingen, dat is toch zo? Dat de dood is overwonnen. En dat alle machten van zonde en van duivel en van duisternis, dat die doorbroken zijn. En dat het hele leven als het ware niet reddeloos verloren is, maar dat God er een keer in heeft gebracht. Als een belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die komt. En dat het dus niet reddeloos is en hopeloos. Met mij niet en met de wereld niet. Dat is toch nauwelijks te geloven. Wij geloven dat misschien wel eens te snel. Hè? Denk, ja, dat is Pasen, Jezus. Maar als je dat echt tot je door laat dringen. En dat tweede, ja dat ook. Hè? Dat het vaak wel even duurt. Voordat het bij ons Pasen wordt. Voordat het echt doordringt. Via onze oor, in ons hoofd, in ons hart, tot in onze handen en voeten. Voordat wij leven vanuit Pasen, dat duurt vaak wel even. Hoe vaak hebt u of heb jij niet gehoord dat Jezus is opgestaan? Maar dat dringt vaak helemaal niet door. Soms dringt het zelfs helemaal niet door. Dat kan ook. Dat u hier vanmorgen zit en dat je denkt, ja, elk jaar hoor ik het wel, Jezus is opgestaan. Maar goed, ja, zo verder gewoon mijn leventje. Dan is het dus nog niet werkelijk doorgedrongen. Dan bepaalt het je denken nog niet en dus ook je handen nog niet. Zonde is dat. Of ja, dat kan natuurlijk ook. Het dringt wel werkelijk tot mij door. In mijn denken, in mijn hart, ik heb er hoop van ontvangen, maar het zakt ook weer weg. Die boodschap van Pasen, hoe gaat dat? Ik hoor dat Jezus is opgestaan. Dat er hoop is voor het leven. Dat de verzoening levend is geworden. Dat ik eeuwig leven krijg. En ik leer leven vanuit verwachting. En er komt een loflied. Of misschien ook wel een klacht. Een klacht? Ja, dat ook. De klacht wordt geboren vanuit de hoop. De klacht naar God toe is ten diepste een vorm van hoop. Maar het kan maar zo zijn dat de hoop verdwijnt en de klacht dus ook verstomt en ik gewoon helemaal stilval. En wegzak. Ik zak weg in het moeras van mijn al dan niet vrolijke wanhopigheid. Ik zak weg in mijn heidense onverschilligheid. Ik zak weg in die houding van, nou ja, ik moet er maar het beste van zien te maken, anders wordt het toch ook niks. Ik zak eigenlijk weg in een wereld zonder God en zonder hoop. Een wereld waarin ik misschien hoogstens af en toe een beetje opleef van de seizoenen die jaarlijks terugkomen. Maar niet van Pasen. Een wereld waarin ik af en toe het hoofd omhoog steek vanwege een kerstman en een paashaas. Maar niet vanwege Jezus. dat kan dus. Het duurt bij ons vaak even voordat het doordringt. En soms dringt het helemaal niet door. En als het al wel doorgedringen is, dan ben je het soms ook zomaar weer kwijt. Toch? Het is maar goed dat het elke zondag weer Pasen is. Want eerlijk is eerlijk, gemeente. Ik ben het na een dag, soms na een uur, soms na 3 dagen wel weer kwijt vaak. En dan ben ik zomaar weer in mijn oude heidense liedje. Met af en toe een beetje vrolijkheid omdat de zon dan een keer schijnt. Maar ja, die schijnt ook niet altijd. Vandaag schijnt die nauwelijks. En dan moet ik het weer horen dat Jezus is opgestaan. Dan moet dat weer tot me doordringen. Zodat ik, als ik in beroerde omstandigheden ben, niet blijf zwijgen, maar weer naar God toe ga klagen. Dat is een teken van opstanding. Zodat als ik mooie dingen meemaak, hem weer ga danken. Dat moet je dan weer leren. Pasen dringt maar moeilijk door. En Pasen zijn we ook gauw weer kwijt. Zit niet zo in ons. Nee, het zit ook niet in ons. Het komt van buiten ons. Toen ik dit bedacht, ook op grond van die vrouwen bij wie het nauwelijks doordrong en die bang waren en die... Ja, zo is het ook vaak. Het dringt ook vaak maar moeilijk door. Toen moest ik denken aan wat ik, toen ik in Malawi was, u weet het wel, meemaakte. Kunnen de kinderen ook wel een beetje begrijpen. Kijk, jullie hebben thuis natuurlijk allemaal een prachtige oven en een mooi gasfornuis. Maar dat hebben ze in Malawi niet. Daar koken ze op een vuurtje. Een beetje vaak achter het huis, op een soort binnenplaatsje of zo. Er wordt dan elke dag keurig geveegd. En dan hebben ze een soort boomstam en die smult de hele dag een beetje. En daar hangt dan vaak een pot boven of zo. En daar koken ze een beetje op, water warm maken. Maar ja, je snapt wel, dan moeten ze natuurlijk elke keer wel hout hakken. Ja. Dus dat land, dat wordt steeds kaler, al die bomen verdwijnen. En dat is weer heel gevaarlijk, want als het dan gaat regenen, dan spoelt al het zand weer weg. Terwijl de zon heel veel schijnt. Dus toen waren er een keer mensen die zeiden, weet je wat? We gaan die mensen eens even leren dat het niet zo handig is om elke keer een nieuwe boomstam aan te slepen. Maar we gaan toch een soort koekertjes geven die op zonne-energie werken. Hele mooie dingen. Want die zon die schijnt toch. En dan blijven die bomen tenminste bewaard en zo. Nou, en dat gebeurde. Die mensen kregen zo'n prachtig apparaatje. Wat de zon dan opving. En daar zouden ze dan op koken. Ja, en toen ik die man sprak die dingen had uitgedeeld. En zei, nou, ik heb het met mensen uitgelegd. En ze gingen ze het doen. Prachtig. En wat schetst me verbazing. Ik kom een week later bij die mensen terug. Weet je waar het hele mooie apparaatje stond? Binnen, in huis, achter een gordijntje. En buiten? Buiten brandde weer een boomstam. Nou, zonde toch? Dwaas toch? Was dat dingetje dan kapot gegaan? Nou, geloof het niet, maar... Ja, ze hadden het even eerbiedig wel aangenomen en een keer gedaan. Maar vervolgens waren ze gewoon weer lekker op hun oude manier, zoals ze het altijd gewend waren. Zoals ze het geleerd hadden, waren ze weer verder gegaan. Nou, zo is het eigenlijk misschien ook wel een beetje met Pasen. Wij horen dat Jezus is opgestaan. De zon der gerechtigheid. Maar wij branden liever ons eigen vuurtje. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Dat is ongezond. Daar gaat de wereld ook kapot van. Maar ja, dat zit nou eenmaal zo in ons, hè? En ik weet zeker, gemeente, dat u, toen u net het verhaaltje hoorde, dacht, echt die domme Afrikanen. Ja, toch? Ja. Nou, dat is niet zo slim, hoor, om zo te denken. Getuigt ook niet zoveel van veel respect. Alsof wij het hier in het Westen allemaal zo vreselijk goed doen. Met onze grote voetafdruk. Dus laten we nou niet gelijk gaan wijzen. En trouwens, als het om Pasen gaat, zijn we misschien wel net zo dom. Toch? Zo dwaas. Dat we net horen van Jezus leeft en dat we dan het moed uitputten en dat we dat lied zingen. Maar dat er soms nog geen dag, geen week voorbij is en het is weer het oude liedje. Ons oude eigen systeempje. Een wereld zonder God en zonder hoop. Waar we onszelf in vernietigen. In plaats van te leven vanuit de zonne-energie van Pasen. Angst, beving en ontzetting. Die vrouwen zijn helemaal van hun stuk. Nou ja, zo vreemd is dat ook niet. Als je kijkt wat ze allemaal meemaken. Ik bedoel maar eerst al dat gebeuren met die steen. In hun blinde liefde waren ze richting het graf gegaan. In de weer met kruiden en specerijen, aromata. Ze wilden Jezus goed verzorgen, dat is het laatste wat je doen kan. Voor hen geen heilige dag na angst en vrees. Die steen, nee, ze lijken er helemaal niet aan gedacht te hebben. En dan ineens, ja zo kan het toch gaan, als je met iets bezig bent, dan ineens denk je, oh ja... Nou ja, zo denken die vrouwen ook. Die lopen naar het graf en ze denken ineens, oh ja, die steen. En ze kijken op en die steen bleek weggerold te zijn. Wonderlijk toch. Zeker als je dan leest dat die groot was. Dat zagen ze overigens pas. Althans, zo schrijft Marcus het wel op toen die weggerold was. En zo rollen ze vervolgens zelf ook van de ene verbazing in de andere. Want behalve die weggerolde steen is er die engel. Nou ja, die jonge man. Engel staat het niet, hè, in Marcus. Een jonge man met witte kleren. Er zijn wel uitleggers die die jonge man in witte kleren koppelen aan die jongen die wegvluchtte. En die naakt wegvlucht in dat kleed dat achterbleef, waar dominee Van Loon over heeft gepreekt. Nou, zeker is dat niet, maar... Het is wel even aardig misschien om te weten. En dan ineens, of het allemaal nog niet wonderlijk genoeg is, de boodschap van deze engel, deze jonge man. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is hier niet. Opgewekt is hij. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en tegen Petrus. Ze schrikken natuurlijk ontzettend in dat graf. Wees niet... ontsteld. En dan want die boodschap schrikken ze nog meer. Totaal in verwarring. Door de steen, door de engel en vooral door de boodschap. Nou ja, dat is toch ook niet vreemd. Wie kan het bevatten? Ik zei al even aan het begin, die twee dingen. Dat als je Pasen werkelijk tot je door laat dringen, je werkelijk staat te trillen op je benen. Het is toch ook nauwelijks te bevatten, met je verstand niet en met je hart ook niet. De theoloog Van Ruler, ik citeer hem nog wel eens, schrijft hierover dat de kerk, die gebouwd is op het getuigenis van deze vrouwen en dat via de apostelen tot ons gekomen is, dat de kerk deze verbijstering en verbazing nooit helemaal te boven komt. Dat blijft. Tenminste, als je de boodschap van Pasen niet zomaar als een aardig verhaaltje uit de oude doos langs je heen laat gaan. Maar als je het werkelijk tot je door laat dringen, ja dan. Dan sta je te trillen op je benen. Ja, natuurlijk, dat verandert ook wel weer een beetje. Bij die vrouwen ook, die zijn het vervolgens toch ook wel weer gaan vertellen. Want hier staat natuurlijk in dit stuk, want zij zeiden helemaal niks. Maar ze zijn het natuurlijk toch gaan vertellen. Later. Ze zijn toch aan getuigen. En ja, na Pinksteren, de komst van de Heilige Geest, dan wordt het ook weer anders. Maar het blijft dat de boodschap van Pasen blijft verbijsteren en verbazen. Dat we het niet klein kunnen krijgen. U hebt vast ook wel eens iets heel wonderlijks meegemaakt, hè? Of dat er in één keer iemand voor je stond waarvan je dacht, die kan hier helemaal niet zijn. Daar heb je natuurlijk ook op televisie van die programma's voor, zo van die wonderlijke ontmoetingen. Die worden dan natuurlijk goed gearrangeerd en dan de persoon die eerst zo schrikt, die denkt dan later, oh ja, en zo is het toen dus gegaan, zeg, tjoh. Kijk, en als je het dan weer snapt, dan heb je er weer grip op, hè, met je hoofd. Maar dat geldt van Pasen natuurlijk niet. We kunnen dat natuurlijk nooit zo denken, oh ja, en toen zus en toen zo. Dat we het dan als het ware weer begrijpen, dat we er weer grip op hebben. Pasen krijg je nooit helemaal klein. En ja, eerlijk is eerlijk, er is ook nooit iemand bij geweest. Iemand die ons kan vertellen hoe het nou precies gegaan is. Ja, kunt u zeggen, maar er is wel een leeg graf. Ja, dat is waar. Er is een leeg graf. En zo zijn er nog wel een paar meer denkondersteuningen. Maar het zijn geen harde bewijzen. Het zijn geen puzzelstukjes die allemaal zo in elkaar vallen. Dat je denkt, oh ja, ja, maar dan natuurlijk. Ja, nee, maar dan is het logisch. Nee, het is niet logisch. Dit is niet logisch wat hier gebeurt. Dit is te groot. Voor ons denken en voor ons hart ook. Hoe ga je er dan mee om? Met die boodschap dat Jezus is opgestaan. Want het wordt ook u vandaag verkondigd. Jezus is opgestaan. Toen en daar. En daarmee heeft de dood het laatste woord niet. En daarmee heeft de duivel en alle duistere machten het laatste woord niet. Gods toekomst is aangebroken. Wat doet u daarmee? Nou ja, je kunt die boodschap natuurlijk gewoon aan de kant leggen. O, onzin. Vrouwenpraat voor zwakke figuren die iemand nodig hebben. Geen boodschap aan. Een lentefeest, best. Het vieren van de seizoenen, ook prima. Maar kom mij niet aan met God en met dat gekke verhaal van Jezus. Dat die is opgestaan. Dat geloof je toch niet, joh. Kijk maar gewoon eens om je heen. Dat de dood verslagen is. Ga dan even naar het kerkhof. Onzin. Je moet het gewoon doen met wat je om je heen ziet. Dat de mensen een poos leven, maar vroeg of laat allemaal sterven. Doodgaan. En laat je verder maar niks wijs maken. Je moet er gewoon een beetje het beste van zien te maken. Nou ja, en als je dan nog een soort geloof hebt wat je daarbij een beetje helpt om er het beste van te maken. Nou ja, prima als jij dat aardig vindt. Religie als ondersteuning voor je levensproject. Ja, op die manier is het natuurlijk nog geaccepteerd. Maar kom nou niet aan met het feit dat het bestaan, dat het leven verlost is door Jezus en dat de toekomst is voor de wereld en van al die grote woorden. Geen boodschap aan. Ja, dat wordt dan gezegd, hè? Dat is een reactie op deze woorden. Dat je het naast je neerlegt. Dat gebeurt buiten de kerk. Maar misschien ook wel in de kerk. Misschien zit u hier wel zo. Dat u denkt, ja, ik vind het wel mooi om Pasen te vieren. En mooi muziek. En u zei de glorie en zo. Maar ja, feitelijk. Ach ja. Dood gaan we toch allemaal, dominee? Dan leg je de boodschap naast je neer. Dan laat je het niet helemaal doordringen. En sommige mensen doen dat al heel snel, hè? Want die denken, die boodschap moet niet helemaal zo door mij heen. Want ja, dat betekent dus inderdaad dat er dan in mijn hoofd en in mijn hart en in mijn handen, dat anders gaat worden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is een reactie, dat je de boodschap van Pasen naast je neerlegt. Of misschien dat je denkt, nou ja, goed, zo naast me neerleggen wil ik het nou ook weer niet. Ik wil die boodschap van Pasen als het ware wel in mijn hersencelletjes duwen. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel een beetje worden bijgesneden. Dan moeten er nog wel wat randjes en kantjes weg. En dat zijn er dan ook nog wel niet wat. Want zo groot zijn onze hersens niet. Dus dan heb je heel wat weg te snijden. Dat Jezus lichamelijk is opgestaan? Nee, dat snijdt dan maar weg. Dat is natuurlijk wel een leuk verhaal. Dat is zo in de hoop en in de gedachten van mensen. Maar dat er een soort, ja, wandelend lijk heeft rondgelopen. Daar in de hof van Jozef van Arimathea. Kun je het niet voorstellen? Dat kan dus niet. Dus ik wil misschien wel in Pasen geloven, maar niet op die manier. Nou, broeders en zusters, ik geloof ook niet dat er een wandelend lijk in de hof van Jozef van Arimathea heeft rondgelopen. Er heeft een verheerlijk lichaam rondgelopen. Ik wil het wel geloven, maar inderdaad, die lichamelijkheid kan niet. Het kan natuurkundig, kan het eigenlijk niet. Dat is dat je dan dus volkomen denkt vanuit een gesloten wereldbeeld. Ik las in dit verband een mooie uitspraak die ik aan u doorgeef. Wie alleen de wereld kent, van tellen, van meten en van wegen, en gelooft dat dat de enige wereld is, die heeft zichzelf in een betonnen bunker geplaatst. Waar de steen die voor het graf gerold werd nog een kleinigheid bij was. Heel veel mensen leven in zo'n betonnen bunker. Ten diepste kleinzielig. Dat is ook een manier van reageren dus. Je kunt het naast je neerleggen of je kunt het ook als het ware een beetje bijsnijden. Zoals je een foto op de computer bijsnijdt en een beetje van kleur verandert. En dat je denkt, nou, zo vind ik hem wel acceptabel. Heel veel mensen doen dat met Pasen ook. Ze snijden Jezus als het ware een beetje bij. Hij is niet lichamelijk opgestaan, maar hij is geestelijk opgestaan. En voor de rest doen ze er nog een beetje andere kleurtjes in. En dan denken ze, nou, zo vind ik het wel aardig. Ja. Kan het ook nog anders? Ja, het kan ook nog anders. Die boodschap van Jezus aanvaarden. Dat hij is opgestaan. Dat je dat je laat gezeggen. Dat het echt zo is. Niet zomaar als een verhaaltje om je een beetje zoet te houden. Niet als een ondersteuning van je levensproject. Maar dat God de werkelijkheid heeft opengebroken. En dat je daaruit leeft met vallen en opstaan. Leven uit de hoop. Leven in de heiliging. Leven in de verwachting. Vervolgens dus ook leven met de klacht. Omdat je wat te klagen hebt richting die God. Dat je die boodschap van Pasen aanvaardt. Of dat makkelijk is. Dat is helemaal niet makkelijk. Naast je neerleggen, dat is makkelijk. Of een beetje bijsnijden. Nou ja, daar heb je er wel een beetje werk aan, maar goed. Dat is ook nog wel te doen. Maar die boodschap van Pasen zal het tot je door laten dringen. En vervolgens daar je leven door laten bepalen. Zo leven. Morgen op je werk en overmorgen. En als je ziek wordt en de dokter zegt je wordt niet meer beter. En als je ontslag krijgt, maar ook als je een huwelijksjubileum hebt. Gewoon dat hele gewone leven op die manier bezien. Vanuit Jezus. En dat is niet makkelijk. Daarin heb je jezelf niet mee. Want wij willen graag liever ons eigen vuurtje en onze eigen boomstam. Want die werkelijkheid van Pasen, die zie je ook vaak helemaal niet. Een treffend voorbeeld van mensen die die boodschap van Pasen helemaal aanvaarden en die tegelijk in de modder van het leven staan. Een treffend voorbeeld vond ik de houding van de Koptische christenen in Egypte. U hebt het gehoord, hè, op Palmzondag, van die aanslagen. En zo gaat het zo vaak daar. Kijk, wij schrikken het gemeente natuurlijk enorm van zo'n aanslag in Stockholm. Dat krijgt ook meer aandacht op het journaal. Maar dit, via een tweet die ik kreeg, via Open Doors las ik dat hij een van die diakenen, heel aangrijpend, de zaterdag al als ware al voorvoelde dat er zoiets ging gebeuren. Ze vierden de verjaardag van hun 3-jarig dochtertje. En hij zei tegen zijn vrouw, ik denk dat het niet lang meer duurt voordat ik martelaar word. En zondags was het kerk. En normaal ging hij met zijn gezin altijd vooraan zitten en nu zette hij zijn gezin achteraan. En voorin, waar hij zong en de muziek begeleidde, viel een bom. Bevorderd tot heerlijkheid. Ja, martelaar geworden. En wat schrijven de Koptische christenen in Egypte? Er gaat geen feestdag voorbij zonder martelaren. Nee, we gaan geen geweld teruggebruiken. Onze gemeente bidt vurig dat God de ogen opent van terroristen, zodat ze de waarheid zullen kennen. We beantwoorden terreur niet met oorlog. En we vieren Pasen. Nee, het zal niet zo uitbundig zijn, want we kunnen niet doen alsof er niks gebeurd is. Maar ze vieren. Met Pasen zijn we blij en verdrietig. Blij vanwege Jezus en de opstanding. Verdrietig vanwege de slachtoffers. Maar ze vegen die boodschap van Pasen dus niet weg. Ze aanvaarden die boodschap van Pasen. Midden in de misère waarin ze zitten. Want de opgestane Jezus staat niet tegenover de lijdende, maar juist naast hen. En het troost ze. Jezus is opgestaan. Hoort u het? Het wordt u verkondigd vanmorgen. Niet om het naast u neer te leggen. Ook niet om het een beetje bij te snijden. Maar om het te aanvaarden. En om eruit te leven. Vandaag. In blijheid. En in vreugde. Om eruit te leven op de dag dat je ziek wordt. Op de dag dat je kind trouwt. Op elke dag. Jezus is opgestaan. En daarom is er hoop. Nu kijk ik even naar de kinderen. Ik weet niet precies wat jullie allemaal getekend hebben op dat plaatje. Misschien wel een weggerolde steen of zo. Maar als je al kan schrijven, dan hoop ik eigenlijk, of dan vraag ik aan je om even heel groot op te schrijven. Omdat Jezus is opgestaan, hoef ik niet bang te zijn. Omdat Jezus is opgestaan, hoef ik niet bang te zijn. Nooit niet. En misschien kun je daarachter dan nog zetten, want Hij redt mij. Omdat Jezus is opgestaan, hoef ik niet bang te zijn. Want Hij redt mij. Nou, gemeente, dat geldt ook gewoon als je 40 bent, hoor. Of 60. En dat is een oefening om vanuit Pasen te leven. Om vanuit Pasen weer te gaan klagen als er iets te klagen is. En niet zomaar stil te blijven. Om vanuit Pasen weer te gaan hopen. Om vanuit Pasen weer te gaan danken. Om vanuit Pasen te gaan leven. Dat wij een levende God hebben. Nog even naar die vrouwen. Ze zijn het gaan vertellen. Gehoorzaam aan de woorden van de engel. En ze hebben Jezus gezien in Galilea. Daar moesten ze naartoe, hè? Ja, Galilea, hun eigen leven. Hun eigen woonplaats. Daar komt Jezus je tegemoet. Wat dacht u dat de verschijning van Jezus alleen maar iets is geweest van toen en daar? Nee. Paulus is Jezus later ook nog tegengekomen. En zoveel meer mensen. Wanneer wij gehoorzaam zijn aan de woorden van de opgestane Jezus, komen we hem vroeg of laat tegen. Komt hij ons tegemoet? Laat hij zichzelf zien? Ook aan u. Het begint bij een boodschapper die een woord zegt. En als je je door dat woord laat bepalen, dan ga je hem zien. Vroeg of laat. Wat gebeurt er vanmorgen? Er is een man. Nee, niet met lange witte kleren aan, maar met een zwart gewaad. Maar hij zegt hetzelfde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Jezus leeft. Amen.
Er was wel geen zondagsschool vanmorgen. Maar het zou toch heel fijn zijn als alle kinderen die anders naar de zondagsschool gaan en nu in de kerk zitten, hier even naar voren komen om nog één keer te kijken naar die plaat op dat bord. Kom maar. Zoek maar een plekje hier op de stoel. Aan deze kant van de tafel. Of op de grond, mag ook. Kom er maar bij. Als de stoelen vol zijn, ga je gewoon even op de grond zitten. Zo lang duurt het niet. Nu misschien even op je knieën gaan zitten om die plaat te zien. Kom er maar bij. Ja, al een paar keer hebben we gekeken naar die plaat. En hij hangt er nog steeds. Precies hetzelfde als al die andere keren. Hoewel, is het precies hetzelfde? Kijk eens even.
De wijzers zijn weg.
Dat is één ding, die klok is anders. Is er nog meer anders?
Nou staat er het graf.
Ook het plaatje is anders, ja. Er staat nu een plaat van het open graf. Welke plaatjes hebben we nog meer gezien?
Het poortje met het moment dat alles verandert.
Ja, dat staat er ook bij. Die klok, hè? Ja, die is wel helemaal anders. Hoe stonden die wijzers ook alweer? Weet jij dat?
Ja. 11:55.
Dat was de laatste, 11:55. En nou zijn ze weg. 11:55, we wachten eigenlijk op... Wat hadden we gedacht ook weer? Het zou wel... Hoe laat zou het worden, denk je, op die klok?
12:00.
Ja, dat zou een belangrijk moment zijn. Net als bij... Wanneer was dat ook alweer? Toen was het ook zo'n belangrijk moment. Ook 12:00. Je zat vast ook te wachten toen. Beetje slaperig misschien, maar je zat te wachten. Ik weet het zeker. Tien?
Met het nieuwjaar?
Ja, precies. Oudjaarsdag. En dan is het 12:00. Vuurwerk. Misschien wel champagne. Feest. Ja, en nou zijn de wijzers weg, maar het is 12:00 geweest hoor. Alleen toen waren wij niet hier in deze kerk. Op Goede Vrijdag. Toen zou die klok op 12:00 gestaan hebben. Toen was alles volbracht. En nu? Nu zijn de wijzers weg. Het is 12:00 geweest en weet je, die tijd is helemaal niet meer zo belangrijk. Want Jezus leeft. Hij is opgestaan. En had je het opgeschreven daarnet? Omdat Jezus leeft. Wat heb je er toen achteraan geschreven?
Hoeven wij niet meer bang te zijn.
Ja, goed onthouden. En er kwam nog een stukje achteraan. Omdat Jezus leeft, hoef ik niet meer bang te zijn.
Want hij redt.
Want hij redt mij. En die tijd is dus helemaal niet meer belangrijk. En als je dat gelooft en als je dus niet meer bang bent, dan mag je voor eeuwig met hem leven. En daarom geen wijzers meer op die klok. Voor eeuwig. Die tijd is helemaal niet meer belangrijk. Onthoud het, hè? En schrijf het anders straks nog even op dat lege velletje in dat boekje. Hoe was het nou ook alweer? Heb je het onthouden? Omdat... Wil jij het nog één keer zeggen? Proberen we het daarna met z'n allen een keer, want dat is superbelangrijk.
Omdat Jezus leeft, hoeven wij niet meer bang te zijn, want hij redt.
Zullen we eens proberen allemaal? Omdat Jezus leeft, hoeven wij niet meer bang te zijn, want hij redt ons. Onthoud het maar goed. Dankjewel dat jullie hier even wilden komen. Mag je nu weer teruggaan naar je plaats?
Gemeente, we willen samen de Heere gaan danken en met een voor elkaar bidden. U vindt een aantal namen op de weekbrief. Nog een kleine toevoeging daarbij. Dat geldt broeder van Veenendaal van de Nieuwe Hoven, die inderdaad thuis ernstig, zeer ernstig ziek is en die aankomende dinsdag nog geopereerd gaat worden. We bidden voor hem en voor zijn vrouw. Wij bidden ook voor de kleine Oliver Levine, kleinkind van de familie Dieleman, met wie het op dit moment niet zo goed gaat. Dan is hij woensdag weer hopen toe te gaan. Het is de zoon van Rut en Ben die in Amerika woont. We bidden voor de familie, om Gods tegenwoordigheid, om ook dan te blijven leven vanuit Pasen. Op mooie dagen en op moeilijke dagen, als je zo weinig van Pasen ziet. Maar wij weten dat het Pasen is geweest en willen ons die hoop ons niet laten ontnemen. En wij bidden dus ook om blijvende hoop. Laten wij samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. Wij danken u, grote God, dat u uw Zoon Jezus Christus hebt opgewekt uit de dood. Dat de verzoening levend is geworden. Dat u uw handtekening hebt gezet onder zijn werk. Dat geeft ons hoop. En wij bidden u, geef het ons dat wij ons daar steeds door laten bepalen. Dat we die boodschap niet zomaar naast ons neerleggen. Ook niet wat bijsnijden in ons eigen formaat. Maar dat we die woorden diep tot ons door laten dringen. O Heilige Geest, vervoeg de opstanding van Jezus Christus in ons leven. In ons denken, in ons willen, in ons voelen. Zodat het loflied geboren wordt. Zodat de klacht er is. Zodat we niet maar in stilte neerzijgen, maar hoopvol blijven. Wij leven biddend mee met onze broeders en zusters die verdrukt worden. En we denken vanmorgen in het bijzonder aan onze Koptische broeders en zusters in Egypte. Aan de kerk in Syrië. Aan zoveel andere plekken. Waar geweld en waar terreur is. En waar de machten van de dood oppermachtig lijken. Maar het soms zo moeilijk is om te geloven in Pasen. Geef opstandingskracht juist daar. We bidden voor hen die ernstig ziek zijn. Wij danken u dat wij mogen leven in een land met zulke goede medische voorzieningen. Maar ook dan, Heere, ons leven is eindig. En soms wordt het zo vroeg afgebroken. We bidden u voor Gert en Adrie Lemme. Voor hun kinderen en kleinkinderen. We danken u dat u aanwezig bent in de ziekte. Dat er uw troost is die hen aanraakt. Dat zij de dood van u, Heer Jezus Christus, mochten gedenken en vieren. Ook eergisteren. Tegelijk bidden wij u om kracht. Kracht voor die dingen waar je uit jezelf bijna geen kracht voor hebt. Wees aanwezig met de hoop op het eeuwige leven. Met de kracht om elkaar los te laten. Heren, we bidden u voor de Heer van Veenendaal. Wees hem nabij. Troost hem met de belofte aan hem gedaan, betekend en verzegeld in de doop. We bidden u voor de kleine Oliver Levine. Wees bij hem. Met zijn ouders, zijn grootouders. We danken u voor uw troost. En voor het leven wat hij in afhankelijkheid van u leeft en daarin zo voorbeeldig is. Omring hen als gezin met uw genade. Heer, we bidden u voor mensen voor wie het leven soms zo hopeloos is. En waar de ene ellende zich op de andere stapelt. Wees een God van nabij. Dat ze blijven klagen naar u toe. Omdat ze op u blijven hopen. Geef daarvoor de kracht, Heer. En wij klagen met hen mee. Wij zuchten tot u. En bidden, Heere, red. En geef troost. Wij danken u. Met collega Erwin van der Poel en zijn gezin. Op een bijzondere weg gaat u met hen. En bent u gegaan in de afgelopen weken. Laat uw nabijheid merken. Heer in de hemel, wij bidden u, laat ons, zoals wij hier zijn en zoals we het horen via de kerktelefoon, opgewekte mensen zijn. En zo onze plek weer innemen. In ons gezin, in onze familie, in onze straat, op ons werk, in onze klas. Dat mensen aan ons zien dat wij van u zijn. Dat we daarom niet bang zijn. Dat we vrolijk zijn in de Heer. Te midden van alles. Omdat wij weten van de hoop die er is vanwege Jezus Christus. Laat die hoop er zijn en blijven. In alle omstandigheden. Als we ziek zijn. Als we langdurig ziek zijn. We denken aan mevrouw Opree en mevrouw Van Delen van Laar. Laat die hoop er zijn als het leven goed gaat. Dat we op uw toekomst blijven hopen en daarnaar uitzien. Dat we niet kortzichtig worden. Zonder gerechtigheid. Beschijn ons. Verwarm ons. Verlicht ons. Doe ons opstaan. Laat deze dag en ook morgen het getuigenis klinken dat u leeft. Zo danken en bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Misschien wel de hoogste reden om naar de kerk te gaan is om God te prijzen en te aanbidden. Hem de lof toe te zingen. Dat doen wij vandaag met de woorden van het bekende U zij de glorie, opgestaande Heer, wij zingen alle drie coupletten als slotlied en dat doen wij natuurlijk staande. Thank you. Laten we dit getuigenis vandaag en ook morgen samen oefenen om te zingen en om daaruit te leven. En zo ook een getuigenis te zijn van de hoop die in ons is voor deze stad. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor een ander tot een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.